Wij hebben een ontzettende, ontzettende grote God. Een God, als hij spreekt, dat, ja, dan heeft dat effect. En wij hebben een sprekende God, een God die er voor ons is. Ik wil het met u vandaag hebben over laat je hart vol zijn van Christus' woord. Wij hebben een zeer bijzonder boek in handen. Een oud, eeuwenoud boek. Het is... Ja, het is een boek van, wat er 1500 jaar ongeveer over heeft gedaan om tot deze samenstelling te komen. Geschreven door zeer verschillende auteurs met allerlei andere achtergronden. Koningen, vissers, profeten. Was zelfs een leider die een moordenaar was, die veel van de Bijbel mocht schrijven. En dit boek is over... In die bijzondere is dat het over deze hele lange tijdspanne geschreven is, is dat het een doorgaande boodschap heeft. Een boodschap die bij elkaar past. En die afstemming hebben ze niet bereikt zoals we dat tegenwoordig doen door teamsmeetingen of Zooms of noem maar op. Nee, dat heeft Gods Heilige Geest gerealiseerd. Het is een doorgaande boodschap van Gods heil, Gods redding voor deze aarde. En ondanks dat het eeuwenoud is en heel vaak is overgeschreven, weten we door bijvoorbeeld de Dode Zeerollen dat er nauwelijks fouten in staan. We weten ook dat het nog steeds het meest verkochte boek op aarde is. Het is daarnaast waarschijnlijk ook het meest gestolen boek op aarde. Want er worden nogal wat boeken uit hotels meegenomen waar de Bijbel ligt. We weten dat het boek ook best wel... echt wel historisch betrouwbaar is. En toen wij als gewone burgers het boek nog niet konden lezen, was het zo belangrijk voor verschillende vertalers in de middeleeuwen dat ze bereid waren hun leven daarvoor op te geven. En qua inhoud is het ook heel bijzonder. Het is zo bijzonder dat er ook in deze, in ons leven, inmiddels is de man al overleden, maar ik heb het altijd een grote man Gods gevonden die een prachtige organisatie heeft opgericht, Open Doors. Ja, deze man was bereid om naar de meest bizarre landen toe nog te gaan, gesloten landen, om een boek te smokkelen, om de Bijbel te smokkelen. En ik vermoed dat het daarmee ook wel het meest gesmokkelde boek is. En maar waarom? Waarom waren mensen bereid om dit boek, toen het vertaald moest worden, om daarvoor te sterven? Waarom was iemand bereid om te gaan naar al die landen waar hij echt met gevaar voor eigen leven die boeken heen gesmokkeld heeft? Waarom? Dit boek, ondanks deze leuke feitjes, ja, dat is eigenlijk nog maar dood. Maar het boek zelf wilt u leven geven. Het boek zelf, de inhoud van het boek, is er voor u om uw leven te geven, uw richting te geven. Voorspoed en wijsheid, inzicht, dat wil God bereiken met zijn woord. Laat je hart vol zijn van Christus' woord. Of zoals de Statenvertalingen doet, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Het is een opdracht. Het is niet een leuke suggestie om te doen. God zegt, je moet het doen. Het woordje laat is echt een bevel. Het is eigenlijk niet een leuke suggestie om te doen, maar je moet het doen. Het is een bevel van jouw koning. Hij was machtig, hebben we gezongen, oppermachtig. Wij willen hem dienen. Het is de grote koning. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Het zal in die zin, als je dat doet, zal het dat wat er in u ligt, uw redding, uw rechtvaardigheid, dat mag er dan uitkomen. En dat is wel iets wat er vaker staat in de Bijbel. Dat Paulus geeft hier in Colossense een duidelijke richting. Van dat je even iets moet gaan doen om effect te gaan zien. Pas als je je hart vol hebt, als je dit vers verder zou lezen, dan pas kan je de gemeente dienen in psalmen, in geestelijke liederen. Het is net zoals er staat in psalm 1 vers 2 en 3. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Hier was een man die dag en nacht het woord van God, zijn wet toen nog, overdacht, daar elke keer mee bezig was. het woord herkauwde, herdacht en er elke keer weer nieuwe dingen uithaalde. Dan staat er, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet al afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Als jij je verdiept in Gods wet, in Gods woord, dan zal al wat je doet goed gelukken. Daarmee wordt dat wat er in je ligt, komt eruit. En daarmee kan je de richting aan geven. Dit is niet optioneel. Ook hier de psalmschrijver was bewust bezig met het mediteren, het over nadenken van Gods woord. En we lezen iets dergelijks ook in Jacobus 1 vers 21 tot 25. Leg daarom alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid af en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht ermee geboren is, in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet de vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Ook hier weer. Je moet het in jouw geplante woord ontvangen. Als je het maar hoort en naast je neerlegt, dan doet dat woord niks. Als je er niet in verdiept, dan heeft dat woord geen effect. Dit is iets wat jij mag doen. Dit is iets wat God van jou vraagt. Dit is iets om Romeinen 12 vers 2 in werking te zetten. En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomen. Om niet gelijkvormig aan deze wereld te worden, dus niet om op deze wereld te gaan lijken, moet je je denken vernieuwen. En dat doen we aan de hand van het woord. Als wij hierin kijken, dan kijken we als het ware in de wijsheid, in de richting van God en zien we wie we echt zijn. En daarmee kunnen we worden die we diep van binnen zijn, dat kunnen we worden. Maar dan moet je je wel verdiepen in dat woord. En dan is die vernieuwing die er dan plaatsvindt een daadwerkelijke identiteitsverandering. Dat is daadwerkelijk de identiteit die je dan zelf mag kiezen. Niet zoals de wereld tegenwoordig zegt, maar zoals God het al lang bedacht heeft. De identiteit in Christus. Die mag je kiezen, want jij verdiep je in het woord. En daardoor word je vernieuwd. En wat erin ligt, en dat is zo mooi van zo'n metamorfose, dat is de vernieuwing. Dat is zo mooi. Vroeger dachten we dat die hele rups, zeg maar, die ging helemaal op. Maar inmiddels weten we al ietsje meer. Dat rupsje wat dat kokonnetje maakte, waar uiteindelijk een vlinder wordt, delen worden hergebruikt. Dus je bent, ja, God heeft er al iets in je gelegd. Het beeld is er alleen maar mooier mee geworden. Zijn geest ligt er al in. En dat gaat hij door zijn woord helemaal naar buiten brengen. En dat wil hij doen als u verdiept in Gods woord. Ja, en dit is niet iets vanuit het Nieuwe Testament dat hij vraagt. Ik las al psalm 1 voor. En er is een andere psalm in de Bijbel die ja, daar helemaal over gaat. Er is één psalm in de Bijbel, geen klein psalmpje, een best wel hele lange, die daar prachtig over uitweidt. De schrijver van deze psalm, van psalm 119, die had dit door. Die had Gods wet, Gods woorden van harte lief, want hij wist dat het effect zou hebben. Deze psalm, ik heb hem niet daar staan, maar dat is me even te veel, want het is best wel een lange. Het is het langste hoofdstuk in de Bijbel met, 176 versen. We weten niet wie hem geschreven heeft, maar Jan houdt van Hebreeuws, ik niet zo. Tenminste, heb ik me er nooit in verdiept. Het zal vast een hele mooie taal zijn. Komt vast nog wel, Jan, als ik het een keer ga doen. Maar in de Statenvertaling staat best wel iets. Daar zie je al iets moois verschijnen bij deze psalm. Er staat namelijk, als je zo de Statenvertaling hebt, en ook andere vertalingen doen dat, staat daar een gegeven moment Alef, Beth, Gimel. En het gaat zo door. 22 delen heeft deze psalm. Psalm 119. U mag erheen bladeren, want we gaan eruit lezen. U mag hem opzoeken, hoe u ook doet. De psalm is opgedeeld in 22 delen en de schrijver heeft hier echt zijn best aan gedaan. Dat vind ik heel mooi, want elk deel in zo'n stukje, als er bijvoorbeeld Alef staat, dan begint dat stukje, die regels beginnen ook allemaal met de Alef. En zo heeft hij dat heel mooi opgezet. Een prachtig poëtisch stuk van gemaakt om Gods woord ja, echt zijn plek te geven die het verdient. Het is een daadwerkelijke parel en meerdere grote predikers, bijvoorbeeld... Ja, je kunt het zelf nalezen, Spurgeon bijvoorbeeld, die heeft daar echt meerdere dingen over geschreven. Er is zelfs een monnik, ja, die had het toen echt tijd, heeft die boeken vol over deze ene psalm geschreven. Het is een prachtig hoofdstuk. In dit hoofdstuk, psalm 119, zijn er meerdere woorden die worden gebruikt voor woord. We hebben bijvoorbeeld de wet, de Torah. Of we hebben getuigenissen, bevelen, geboden, verordeningen, oordelen. De meeste van die woorden er komen ongeveer zo'n tussen de 20 en 25 keer voor in dit hoofdstuk. En het geeft allemaal, het zijn bijna elk vers in dit hoofdstuk, verwijst naar het woord van God. Het is een lofzang, het is een prachtig leerdicht, gedicht over het woord van God en voor wat dat voor ons wil doen. En... het heeft ja, daarmee ook echt, ja, echt effect in ons leven. Maar voor, ja, dat wil ik toch even doen, want het is wel ik hou van de genadeboodschap. En toen ik wist dat ik hier ook een stukje over mocht vertellen, ik echt zoiets, ja, wet, vond ik best wel lastig. Ik denk van, ja, hier, ik weet dat ik gered ben door u alleen en door het geloof in u. Het is niet wat ik doe en dat ik daardoor zal leven. Maar toen ik even beter het eerste stukje las... van Psalm 119, snapte ik dat de schrijver dat ook door had. We gaan hem even lezen en dan wijs ik u erop. Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de Heere gaan. Welzalig wie zijn getuigenis in acht nemen, die hem met heel hun hart zoeken. Die ook geen onrecht bedrijven, maar in zijn wegen gaan. Heer, u hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och waren mijn wegen zo vast om uw verordeningen in acht te nemen. De schrijver zelf snapt dat zijn wegen lang niet altijd even vast waren. God vraagt, doe het nou. Laat je hart volledig vol zijn van mijn woord. Zet u daartoe in. Dat heeft effect en het heeft nut. Maar u bent al gered. Daar gaat het nu niet over. Het gaat erom om die redding zichtbaar te krijgen in uw leven. En dat wil het woord van God doen. En hoe kan hij dat doen? Waarom is dat zo? Waarom is dat woord zo ontzettend belangrijk? Voordat ik verder, ik ga 5 stukjes behandelen uit Psalm 119, wil ik nog één stukje er tegenaan zetten. Dat is Johannes 1, vers 1 tot en met 5. Daar staat het volgende. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in de macht gekregen. Het woord is God. Het woord is Jezus. Als jij je verdiept in het woord en daarmee bezig bent en daar je plezier en blijdschap in vindt, dan is dat je je plezier en blijdschap en wijsheid vindt in Jezus. Daarom heeft het effect, omdat het woord over Jezus gaat. Jezus is. Laten we lezen een van de mooie pareltjes, zoals ik ze maar noem, uit Psalm 119. U mag erheen gaan, vers 97. Ik ga er een beetje doorheen. En daar staat, hoe lief heb ik uw wet. Het is heel de dag mijn overdenking. Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan ouderen, omdat ik uw bevelen in acht genomen heb. Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden, omdat ik mij aan uw woord zal houden. Ik ben niet afgeweken van uw bepalingen, want u hebt mij onderwezen. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad. Hoe lief heb ik uw wet. Als wij ons verdiepen in het woord, staat hier dat wij wijs worden. Dan ben je wijzer dan je vijanden. Dat wat jou lastig gaat vallen en wat tegen jou gaat werken. Jij zal, als je je verdiept in Gods woord, wijsheid vinden om wijzer te zijn dan degene die jouw tegenstander is. Of die het jou lastig maakt. Je zal verstandiger worden dan alle mensen die jou iets leren. Als ik het zo lees, ik ben verstandiger dan al mijn leraren. Dan denk ik aan één beeld. Dan zie ik een jongen van 12 jaar zitten in de tempel bij al die leraren van Israël. Het woord zelf zat daar en antwoordde al hun vragen. En hij wist alles en ze verwonderden zich over zijn inzicht. En zo wil het woord zelf nu aan u ook dat inzicht geven. En het geeft wat er staat in vers 100, ik heb meer inzicht dan de ouderen. Mensen die langer op pad zijn in het geloof, hoeven je absoluut niet te intimideren. Geen enkele vorm van wijsheid die zij hebben, hebben zij ook niet geleerd. Leer het woord en jij zal wijzer zijn dan de ouderen. En ook eventueel de wijze mensen en de mensen die het weten in deze wereld. Want God zelf spreekt door zijn woord tot jou. Dat woord wat zoeter als honing mag zijn. Hoe lief heb ik uw wet. En dan twee versen die ongeveer hetzelfde zeggen. Psalm 119 vers 32. Ik zal de weg van uw geboden lopen wanneer u mijn hart verruimd hebt. En in vers 45. Ik zal wandelen op ruime baan omdat ik uw bevelen gezocht heb. Als God jouw hart verruimt, als hij jouw hart vernieuwt en inzicht geeft, dan kan je je gaan houden aan zijn geboden. Dan kan je zijn woord horen en ook doen. Dat kan alleen maar als je het nieuwe hart hebt. Als daar Gods geest doorheen werkt. Hij geeft je een nieuw hart met standaard daarin zijn geboden. En als we ze lezen, klikt dat met die geboden en richtingen die daar staan. Dit is de belofte, een heenwijzing naar de belofte die er stond in de zegel van Jeremia voor een nieuw hart. Dat je wetten intern liggen en dat je dat mag doen. Daarmee verruimt het hart en kunnen we zijn geboden lopen en hebben we ruime baan. Dan hebben wij ruimte. En dan mag u ruimte hebben in uw leven om te ontplooien en om te groeien en om te bloeien. Psalm 110, even kijken, vers 105. Ja, die mag natuurlijk niet ontbreken. Dat is misschien wel het bekendste vers uit deze psalm. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen en ik zal gestand doen. Ik zal uw rechtvaardige bepalingen in acht nemen. Ik ben ten zeerste verdrukt. Heere, maak mij levend overeenkomstig uw woord. Aanvaard toch, Heere, de vrijwillige gaven van mijn mond en leer mij uw bepalingen. Mijn leven is voortdurend in gevaar, toch vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben voor mij een strik gezet. Toch ben ik van uw bevelen niet afgedwaald. Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, want zij zijn de vreugde van mijn hart. Ik heb mijn hart geneigd om overeenkomstig uw verordeningen te handelen voor eeuwig, tot het einde toe. Al die stukjes, die per letter, hebben eigenlijk een soort algemeen thema, hebben allemaal weer hun eigen specifieke thema. En deze gaat, ja, wat er voor mij hier vooral uitkomt, is de schrijver zegt, hou je vast aan het woord van God, ook al wordt het leven lastig. Laat dan juist dan het leven echt een lamp zijn voor je voet en een licht op je pad. Als het lastig wordt, verdiep je dan juist erin. Besteed dan juist je tijd. En ik weet vanuit eigen ervaring dat we echt wel heel veel tijd hebben. Ik had laatst samen met mijn dochter een bepaalde serie wat meer zitten kijken. En ik ben laatst eens gaan tellen hoeveel tijd ik er daarin had gestoken. En toen had ik echt zoiets van, oh, wat gaat dat snel. Maar we hebben heel veel tijd. Als we nou een deel van dat soort tijd aan Gods woord wijden, onze gedachten daarmee bezighouden. Oh, dat zou zo in welke omstandigheden er ook langskomen, Dan hebben wij rust en dan weten we het zeker. Dan wil God twee dingen doen. En dat vind ik zo mooi aan dat, ja, zo dat mooie vers. Lam voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een licht op mijn pad is dat hij aangeeft van, joh, jouw leven gaat die richting op. Dan geeft hij duidelijkheid over het grote plaatje. Soms doet God dat in één keer, dat hij laat zien, daarvoor heb ik je geroepen. Dat is het doel in jouw leven. Dat is Gods licht wat schijnt door zijn woord op jouw leven. En dan is het zo mooi dat er staat, een lamp voor mijn voet. Elke stap wil hij laten zien wat je moet zetten. Soms weten we niet, als we ook weten dat hele grote plaatje, dan weten we absoluut niet hoe we van A naar B moeten komen. Maar hij wel. En hij wil spreken door zijn woord heen. En soms daar een hele duidelijke richtingen geven. Maar stapje voor stapje. Wij zijn God niet. Wij zijn mensen, zeer beperkt. Maar als wij hem volgen tot zulke mooie dingen in staat, stapje voor stapje, wil hij ons daarin leiden. Een lamp voor je voet zijn. Dat doet hij door zijn woord. Dan vers 89. Voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie. U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. Volgens uw bepalingen blijven ze ook heden nog staan, want zij allen zijn uw dienaren. Als uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan. Ik zal uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt u mijn levend gemaakt. Ik ben de uwe, verlos mij, want ik heb uw bevelen gezocht. Goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen. Ik let op uw getuigenissen. Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien. Maar alleen uw gebod is onbegrensd. In het begin was het woord. En het woord was God. Het woord van God is van eeuwigheid af. Het is een vaste fundament. Alles wat er heel perfect mag zijn in het leven, zegt dat laatste vers dat ik heb gelezen. Het verdwijnt echt een keer. Maar één ding verdwijnt niet. Eén ding is vast en zeker. En één ding heeft trouw. Dat zijn de beloften. Dat is Gods woord voor u. En het is net zo, dat vers 152 zegt dat ook. Al vanaf van ouds weet ik van uw getuigenissen. Ja, u hebt ze voor eeuwig gegrondvest. Het zijn de woorden van God waardoor deze aarde gemaakt zijn. En ja, wat er ook om ons heen gebeurt. We hebben ons eigenlijk nooit zorgen te maken, want we hebben alle wijsheid, alle inzicht en alle rust, want we hebben Gods bepalingen, Gods regels, Gods wetten, Gods goede boodschap. Dit is er voor u om u vast te mogen houden. En ook een prachtige belofte, zijn trouw duurt van generatie op generatie. Als u het woord leeft, dan gaat dat door, van generatie op generatie, onherroepelijk. Hoe dat ook gaat, dat mag hij bepalen. Dat doet hij. Maar vertrouw erop en dan mag u God ook met God in gesprek over gaan. Het gaat door. En dan de laatste. Vers 52. Ik heb gedacht aan uw oordelen van oude tijden af, Heere, en heb mij getroost. Nou, dat was zo'n vers waar ik dacht van, hè, oordelen? Romeinen 8 vers 1, er is toch geen oordeel meer? Dus ik denk, Heer, wat bedoelt u nou? Maar dit is eigenlijk, als je God vraagt, de Bijbel legt daarin ook zo mooi de dingen uit. De oordelen van God kunnen je absoluut troosten. De oordelen van God zijn zo handig en wel op de volgende wijze. Hebreeën 4 vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Dit wil het woord van God in uw leven nu doen. Soms is het die boven in onze hersenpan redelijk chaotisch in je hoofd en in je hart. En dat je het gewoon niet meer weet. En dan wil het woord van God tot op de kern doorgaan waar dat soort dingen vandaan komen. om helderheid te verschaffen. Dan wil hij oordelen tussen gedachten. En daarmee slecht, dat is ook een manier waarop de bolwerken in uw hoofd geslecht worden. Dat doet het woord van God. En daarmee geeft hij u zoveel ruimte. Laat het woord van God dit doen. Laat het woord van God u mogen oordelen. En niet van foei, dat is slecht. Maar nee, het zit zo. En dat hij het dan uitlegt. En hou u daaraan. En dat is natuurlijk het allerlastigste wat er is. We hebben het woord van God en hij vraagt dat we het naar horen. Maar vaak staat er dan in het Oude Testament horen, horen, dat je het echt luistert en doet. We moeten dus er iets voor doen. Laat het woord van God rijkelijk in u wonen. We hebben gezien wat het woord kan doen. En als ik denk in rijke mate, dan denk ik nog aan één ding wat het woord van God is. Wat vaak wordt, waar het woord van God vaak mee wordt vergeleken. En we zagen dat al een beetje in Jacobus, want er stond ontvang het in uw geplante woord. We hebben een prachtige gelijkenis van de zaaier. En die staat in Matteüs 13, Marcus 4 en Lucas 8. Daarin wordt gezegd, het zaad is het woord. Als we in Marcus 4 zouden lezen, zegt Jezus zelfs tegen ons, als je deze gelijkenis van de zaaier niet begrijpt, dan snap je er geen heen. Het is cruciaal om te begrijpen dat het zaad het woord van God is. En daarmee gaat hij een bepaald beeld aangeven. Een heel belangrijk beeld wat dat woord wil doen. Nou, heel kort, de zaaier ging uit en hij zaaide het op. Een deel van het zaad kwam op de weg terecht, op rotsachtige, tussen de distels en in goede grond. Nou, we weten uit de uitleg die Jezus zelf aangeeft, we moeten ervoor zorgen dat als we bezig zijn met Gods woord, dat het niet op een hard deel van ons hart terechtkomt en dat Satan een plop zomaar weg kan nemen, dus er gefocust op zijn. En soms is het ook in een hart waar het terechtkomt met rotsachtige grond, dat het, ja, als er verdrukkingen komen, als het lastig wordt, dat het even opschiet en wauw, het is gaaf en daarna ja, is het weer weg. Of waar wij zeker in het Westen op moeten letten, ja, dat het tussen de distels valt. Waar alle zorgen en plezieren en rijkdom zomaar en al het aanbod van alle activiteiten zomaar het woord weg kan halen. Dat wil hij niet. God wil namelijk één ding. Hij wil dat het woord wat hij in u zaait in goede grond terechtkomt. En dan komt dat principe van zaaien en oogsten naar voren. En wat er zo mooi staat, er wordt eentje gezaaid en dan komt er 30. Maar stel nu hè, dat wij dat ene zaad nemen. Nou, dat zaad brengt vrucht voort en daarin zit ook weer zaad. En dat zouden we ook weer gaan zaaien. Dan gaan we naar de 900. Nou, dat is als het nog maar beperkt vrucht voortbrengt. Maar wat nu, als het best wel goed doet, dan gaat het van 60 naar 3600 of vanaf 100 naar 10.000. God geeft een principe van zaaien en oogsten. Als u het woord van God in rijke mate in u laat wonen, geeft het overvloedig vrucht. Dan springt het leven naar boven. En dat wil God zo graag in uw leven doen. Het woord van God is geen dode kennis. Het woord van God zijn geen dode letteren. Het woord van God is Jezus zelf. Die in uw hart leeft. U tot leven roept. En vraagt, laat je hart vol zijn van Christus woord. Hij is er voor u. En ik wil bidden. En ik ga nu afsluiten. Ik wil u bidden dat God echt in uw hart ja, dat verlangen geeft. Om dat woord dag en nacht te overdenken. Vader God, ik dank u wel, Heer, dat wij na zoveel duizenden jaren uw woord in ons bezit hebben. Het geschreven woord wat u ooit gesproken had. Heer, en ik wil u danken, Heer, dat we dat mogen hebben. Ik wil u bidden dat ieder die hier zit en ook thuis die naar me luistert en ook later, dat verlangen mag ontwikkelen om zijn woord dagelijks te overdenken. Er ligt een grote belofte in dat alles wat je doet goed zal gelukken. Dat je overvloedig vrucht mag brengen. Daarmee zegen ik je gemeente, daarmee zegen ik je. Zet je focus op het woord van God in Jezus' naam. Amen.